uit het u gelezen schriftgedeelte, de openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk, lees ik u voor de versen 4 tot en met 6. Openbaring 1, vers 4 tot en met 6. Waar het woord des Heren aldus spreekt, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn Vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Wij schreven hierboven, de tijd is nabij. En overdenken in de eerste plaats de zegen en in de tweede plaats de lof ons in deze versen verkondigd. De vorige maal hebben wij het verband samengevat in het derde vers en toch met elkaar de eerste versen overdacht. Nu wilden wij, zo de Heere wil, het vervolg overdenken. En u hebt bemerkt dat dit schriftgedeelte wat u is voorgelezen, 4 tot en met 6, dat zij bevatten de zegenwens aan de zeven gemeenten en dat het uitmondt in een lofverheffing van de Heere God, voornamelijk van de Zonen Gods, als het vlees geworden wordt, verheerlijkt aan de rechterhand des Vaders. Wij moeten wel bedenken, er wordt wel eens smalend gesproken als het gaat over de zegen die uitgesproken wordt in het midden der gemeente of in welke vorm ook bij de openbare godsdienstoefeningen, in de zin dat mensen toch eigenlijk niets kunnen geven. En dat is ook zo. Als wij zeggen, nou, gelukkig nieuwjaar of gefeliciteerd en ik wens je toe dat je nog wat gespaard mag blijven, dan zijn dat wensen die niet te vergelijken zijn met de zegen van de Almachtige God die hij legt op zijn gemeente. Ik kan me wel ergens indenken dat sommige mensen zo over spreken, omdat anderen zich zo bewust zijn alsof zij de zegenaars zijn. En dat ze met zulke onnatuurlijke plechtstatigheid de zegen Gods uitspreken, of in zulke autoriteit dat het lijkt alsof zij het voor het zeggen hebben. Zo is het niet natuurlijk. In die zin genomen kan geen enkel schepsel, in welke rang of stand hij zich ook bevindt, of welke ambt hij ook bekleedt, kan dadelijk de zegen Gods overdragen of geven. God is de zegenaar. En toch hebben degenen die een beetje laconiek, soms oneerbiedig spreken over die zegen, of er vroom aan toevoegen dat het toch eigenlijk, ja, de Heere wel is die het alleen doet, toch hebben zij geen gelijk. Want de Heere doet het door middel van zijn dienst. Knechten. Zodat wanneer de Heere in welke vorm dan ook, bij de apostelen of bij de dienaren des woords, Wanneer zij de zegen uitspreken, moet u die persoon een ogenblik wegdenken en verstaan dat God in de dadelijkheid zijn zegen geeft. Kunt u zeggen, ja, dat is heel sterk uitgedrukt. Dat is heel sterk uitgedrukt. Er staat toch, de genade zij u. Dat wil toch niet zeggen, is u. Maar het heeft er niets mee te maken. De genade is ons ook niet. Maar wanneer God vertegenwoordigd is en de priester van het oude verbond de Aaronitische zegen uitsprak over het volk, werden daarin gezegend alle degenen die hem toebehoren. Ze hebben er niet altijd de profijten van. Niet altijd de indruk van dat God bij de aanvang van hun saamvergadering zegenend zijn handen over hen uitstrekt. Dat hebben ze niet altijd. Maar het is zeker ongepast wanneer ze het beschouwen als een zekere franje. Om het geheel iets meer plechtigheid te geven. Zo is het niet. Dan zijn ze niet op hun plaats. Want al ervaren zij zulks niet altijd, de waarheid van Gods zegen, die is gewis en die is volkomen waarachtig. Er staat geschreven, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Die gemeenten worden later genoemd. Ik meen van in het 11e vers. Efeze, dat lag het dichtst bij het eiland Patmos. Efeze, Smyrna, Pergamus en Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Er waren in die tijd meer gemeenten in Klein-Azië. Klein-Azië was een landstrook in het westen, een provincie van het Romeinse Rijk, die hier aangeduid wordt met Azië. Daar waren nog de gemeenten van Colosse, Hierapolis, en er waren nog Troas. Daar waren nog meer uit de andere brieven bekend gemeentes in dat deel waar de apostel aan schrijft. Toch worden hier met name maar zeven gemeenten genoemd. De oorzaak daarvan moeten wij daarin zoeken dat deze zeven gemeenten in haar geestelijke stand en uitleving, in haar geestelijke ervaring, strijd, moeite en allerlei listen, soms ook geweld, waarin ze alle van elkaar onderscheiden waren, dat deze zeven gemeenten de weerspiegeling zijn van alles waarmee de kerk Gods hier op aarde te kampen heeft. En dat ook alle standen, goede en kwade, alle strijd en list, ons hier straks getekend afzonderlijk in de brieven als hebbende iedere gemeente haar eigen nood, haar eigen rijkdom, haar eigen verdriet, ook haar eigen vermaning en goddelijke tucht, dat die gemeenten tezamen dus het gezicht zijn van de kerk door de eeuwen heen. Daarbij komt nog dat zeven, zoals u weet, het getal der volheid is, waar we straks nog even op terugkomen. Het getal der volheid. Ik wil u dit hier alleen nog maar noemen, van het getal zeven. Straks kom ik er nog even op terug. Als hij zegt dan de zeven gemeenten, dan wil dat ook naar Oosterse getallen symboliek zeggen dat dit gemeenten zijn die in een zeer nauwe relatie staan tot God. Ze zijn op de aarde. En het getal van de aarde is 4. Maar het getal van God is 3. Hij is de 3 enige God. Het getal 7 geeft dus naar Oosterse symboliek, geeft weer hoe de 3 enige God hier in dit verband uit de aarde van deze wereld zich een gemeente ten eeuwige leven heeft uitverkoren en vergaderd door zijn woord en geest. Als er dus geschreven staat 7 gemeenten, duidt het aan het goddelijke en het menselijke. De weg die God zelf gebaand heeft uit zijn hoge hemel om hier op aarde een gemeente te formeren. De 7 gemeenten. Ik heb dit woord ook vaak aangehaald als het ging tegenover het drijven van sommigen die alsmaar op een soort verband uit zijn. En dat verband zou dan moeten bestaan in een opgelost worden in een formatie, een kerkformatie. Onder een synodaal juk of gezag of wat dan ook. Ik meen dat men geen andere bewijsplaats van een synode kan aanhalen dan de apostelvergadering te Jeruzalem, waarin gesproken werd over de heidenen en hun toebrenging tot het koninkrijk Gods. Maar verder leert ons het woord van God dat hij een gemeente nooit aanmerkt in een verband, maar een gemeente altijd aanmerkt in haar plaatselijkheid, in haar zelfstandigheid. Goed te verstaan, geen zelfstandigheid buiten God, maar in haar directe onderworpenheid aan het hoofd der kerk. Johannes schrijft hier dus niet aan dat en dat kerkgenootschap of kerkgemeenschap, maar hij zal straks gaan spreken over de 7 gemeenten en over de 7 sterren die in zijn hand zijn. Laat ons daar wel om denken. Natuurlijk, daar is door de loop der eeuwen ook een kerkgeschiedenis geweest, waarin allerlei dingen ook gekomen zijn die goed zijn. Maar anderzijds moeten de drijvers van een uitwendige gemeenschap, die als het ware net doen alsof wanneer je dezelfde naam draagt, dat het dan ook werkelijk één is, die moeten wel bedenken dat Johannes moest schrijven aan de 7 gemeenten en aan de voorgangers van die 7 gemeenten en aan de leden van die 7 gemeenten. Het is ook nog troostrijk dat al is een formatie op zichzelf vaak doortrokken, een kerkelijke formatie, van allerlei dingen plaatselijk die niet zijn naar de ordening Gods, dat God nochtans op andere plaatsen zijn woord kan geven en laten. Daarin is ook nog een troost dat hij onderscheidenlijk ziet en aanschouwt op zijn uitverkoren gemeenten. Ach, als wij dit verstaan, ze hebben ons wel eens beschuldigd vroeger van een independentisch standpunt. Dat betekent een standpunt van de gemeente op zichzelf. Ik heb dat ook nooit gedreven, nooit. Ik beschouw het als een bijzondere weldaad als mensen vanzelfde dierbaar geloof deelachtig met elkander verenigd mogen zijn. Maar dat is toch zo. Al dragen ze niet dezelfde naam. Moeten wij niet veel meer constateren dat door de eeuwen heen een zekere overheersing van de meerdere vergaderingen vaak geleid heeft tot grote ellende en dat het vaak zo droevig afliep? Want die meerdere vergaderingen die beroepen zich op hun kerkordelijke instelling. Maar zodra die meerdere vergadering uitgemaakt wordt door mensen die niet overeenkomstig het woord Gods leren, dan grijpen ze datzelfde kerkartikel om de andere de nek om te draaien. Voelt u? Zodra bijvoorbeeld in een kerkgenootschap de onrechtzinnigheid de overhand krijgt, dan gebruikt men ook de overmacht van een meerdere, een hogere vergadering om de waarheid uit te bannen. Daarom zijn zulke dingen altijd zo gevaarvol. En ik geloof dat wij nooit genoeg de klemtoon kunnen leggen op de plaatselijke gemeente door haar kerkraad vertegenwoordigende de koning der kerk hier op deze aarde. En dat de instelling mogen zijn dat wij van welke naam dan ook, hoe de zeven gemeenten God zich op aarde ook openbaren, maar dat wij waarachtig verenigd zijn met allen die de reine leer der zaligheid voor hun deel hebben mogen ontvangen, ja, die Sions God erkennen voor hun Heere. En dat is groot. Je kan een tijd lang in je leven denken dat je zegt, in die kerk zou ik nooit kunnen wezen en in die ook niet. Maar als je nu alles bij elkaar neemt in deze laatste tijden, en je zou nu moeten zeggen, naar welke formatie moeten wij nu toe? Ja, dan zou je echt niet overkritisch behoeven te wezen om te zeggen, ja, ik weet het echt niet. Ik zou het echt niet weten waar je nu naartoe moet. Want overal staat de zaak op springen. Overal is ellende, dwaasheid. Overal is links en rechts uitersten die tegen elkaar botsen. En daarom, ik heb het vroeger wel eens jammer gevonden dat de Heere de weg zo leidde. Eerlijk, het was niet goed dat ik tenslotte in een zelfstandige gemeente terecht kwam. Maar ik ben er ook wel eens dankbaar voor geweest als je het gewoel rondom hoort. En ik heb wel eens gezegd tegen iemand die daar zo mee te weten, ik zeg, dat is geen best teken jullie met je synodes en je klasses en noem maar op. Want dat is een teken, gebit en toom, waardoor hij wordt bestuurd, beteugel het woest en het redeloos gedierte. Dus dan is het een groot voorrecht als we de teugels in handen mogen weten van die enige koning en dat hij de tucht onder ons mag oefenen. Kijk, dat was in die dagen ook zo. Dan kun je zeggen in je hart, ja, maar wat komt daarvan terecht? Wat komt daarvan terecht van deze gedachte? Nou, dat gaat net zo lang, denk ik altijd maar, als dat het welbehagen Gods groot is. Als de laatste van zijn uitverkorenen er is uit toegebracht, dan neemt de leugen weer de overhand. kunt zeggen, dat is hard, maar ja, kunt u het anders zien? Of als het dierbaar evangelie, zo mag je het ook stellen, van zijn gunst en ontferming verworpen wordt. En in het leven de spot gestoken wordt met de daden, met Gods getuigenis, dan neemt hij het licht van de kandelaar weg als een oordeel over de gruwelijke afwijkingen. Maar goed, waarom moeten wij daar nou zo druk mee zijn? Laten we deze zaken toch in handen mogen laten van hem, die zelf zijn gemeente tot aanzijn roept, en die ze hier alle aan gaat spreken, door zijn knecht Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Wat een zegen. Wat een zegen. Hij bidt hun toe. Je zou haast zeggen kunnen, hij neemt hun toe. De genade in de eerste plaats. Als een apostel die zich bewust is, het woord des apostels van zijn medebroeder, uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u. Het is hier zo kenmerkend, de zegen van God aan de gemeente begint met de genade. Zult zeggen, ja, maar Gods eeuwige liefde is eerder. Gods eeuwig welbehagen is eerder dan de genade. Maar voor ons, indien genade onze harten niet aanroert, indien genade geen onderscheid maakt, waar onzerzijds geen onderscheid is, hoe zullen wij ooit zijn welbehagen kunnen aanbidden en bewonderen? Dat zou niet kunnen. Daarom genade zij u. En dan wil de apostel hierin niet op menselijke wijze zeggen, ik hoop dat je dit of dat. Nee, want dit zeggen in deze zegen betekent een constatering en tegelijk een wens, een bede, een zegen. De Heere is de aan u gevende, wil hij eigenlijk zeggen, en de Heere geven u. Genade, daar wil hij zeggen, onze aanvang is in de vrije gunst en in de ontferming van de drie enige God, en daarbuiten is alles ijdelheid en verloren. Want genade is het die omziet naar dien die naar hem niet omzien. U zegt, ja, het is ook recht. Zeker wel. Maar, let nu eens op. Als de kerk zalig wordt, wordt ze zalig op grond van dat verheerlijkte recht Gods in de Zoon zijner liefde. Maar, als de Heere dat nu u of mij zou willen toerekenen, is dat geen genade? Is dat geen genade? Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten die getuigenissen missen. Dat is enkel genade. Enkel gunst en enkel ontferming. Als een kenmerk wilt weten van het waarachtige leven Gods in uw zielen, door de Heilige Geest gewerkt, kijk dit dan na in uw leven, of dat woord waar we nog niet de helft van verstaan, of dat woord, nee, de zaak van dat woord, wat het aanduidt, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, haar handen naar ons uitstrekt. Want dan worden we verzoend met de genade. Dat wil dit zeggen dat we niet als het wild en redeloos gedierte de genade Gods meer bespottelijk maken door een handjevol dode werken of door onze akelige godsdienst, maar dat het in onze zielen is ingegrift. Het is alleen uw gunst die eeuwig u bewoog. Welk een kostelijke aanvang genade. Men heeft allerlei systemen opgebouwd om de bekering te omschrijven. Maar het woord zegt ons, punt 1 is genade. En punt 2 en 3 ook. En het einde is ook vrije genade. U zegt, dat weet ik al. Ja, dat denken wij wel. Dat denken wij wel dat we het weten. Maar het komt uit, ook onder het volk des Heren, dat we er meer over gepraat hebben dan van geloofd en ervaren. Hoe komt dat uit? Wel, als het een klein beetje begint te kraken in het leven, of de dood komt, dan sta je stom verbaasd. Wat nou de vruchten zijn die tevoorschijn komen. Schrik in het geweten vaak. Onrust verteert. Eens kijken. En je komt het tegen in aller leven, ook in ons leven persoonlijk. Weet je waar je dat aan kunt weten? Of dat je nou, dat je nog zo weinig ervaart en gelooft van de genade. Dan kun je daaraan weten. Als je nu onder het woord Gods verkeert en de Heere ontsluit zijn dierbaar woord voor uw ziel, dan zegt ge, looft, looft, verheugt de Heere der Heere, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Dat die hem vrezen nu tezamen hun hart verenen tot zijn eer en zich verheugen in de Heer. Ja, wanneer de Heer door insluiting, door dat dierbare woord van vrije genade, zijn handen uitstrekt naar een zondaar of zondares, dan werkt hij daarin die innerlijke hoop hij heeft gedacht aan zijn genade. Is aardig. Tuurlijk, dat is goed. Maar als je nou maandagsmorgens of dinsdagsmorgens wakker wordt en je bent nog, ik zeg het een beetje plat, je bent te beroerd zelfs nog om te bidden. Je doet het wel. Maar je bent er te beroerd voor. Te akelig, te na. Je leest wat en het zegt niets. En je gaat de dag in en ho, alles weegt als een lode last overal aan. Dan komt het uit wat wij ervan verstaan. Menigmaal. Want dan hangt de barometer, die geeft precies aan de onbestendigheid van onszelf. Dragen we over op Gods eeuwige genade. En het aangezicht van de hemel is veranderd. Dat is niet bij allemaal zo, dat weet ik wel. Er is onderscheiding hier in de levensgangen. Toch komt het vaak voor. Het is voor mij in mijn persoonlijke leven wel eens een barometer geweest. Dat de Heer me eraan ontdekte. Dat ik zei, Heer, wat ben ik toch tot over mijn oren het verbroken verbond der werken toegedaan. Al is het misschien niet zo als in die grove manier, maar toch, hij meet het vaak alles af aan de stand die hij in komt te nemen. En wat gelooft hij van Gods eeuwige genade en ontferming, als de stukken van zijn huis aan alle kanten eraf vliegen, van zijn geestelijk huis. Doorgaans is zo als je dan komt, velen. Ik ben zo dood en zo leeg. Tuurlijk, dat kan waar zijn. Maar geloof je nou dat we altijd dood en leeg zijn? En dat het leven alleen uit genade uit God is? Want dan hoef je niet zo in paniek te raken. Kun je wel bedroefd zijn? Dan kun je wel verslagen en gedrukt zijn. Maar dan hoef je nog niet zomaar de genade God dubieus te stellen. En net te doen alsof God in zijn genade nou zo veranderlijk is. Want dan geef je te kennen dat we nog zo weinig verstaan van de genade. U zegt, ja, maar als je er zo over denkt en als het zo mag wezen, dan heb je toch nooit geen ellende meer. Dat zegt u. Maar ik zeg wel eens, dan ben je juist één stuk ellende. Dat geloof je. En tegelijkertijd, als de Heere dat geeft, en dat geeft hij ook, dan is er de stellige overtuiging dat hij genadig is en blijft. Maar dat wij van die doortrapte zondaren zijn, die God afmeten naar onze eigen conditie. Ik moet erbij zeggen, dat is een ontzettende grote les in het leven. Hoor. Een ontzettende grote les in het leven. Om nou zo akelig en reukloos en smakeloos te zijn, en dan toch het wachtwoord, met recht, het wachtwoord is genade. En dan denkt een ander dan misschien dat hij zegt, nou, hij mocht wel eens dit en hij mocht wel eens dat en je moet eens, nee, dat doet niet de zaak. Maar dat hij mag geloven, Gods eeuwige genade en ontferming. Kijk, dan raak je niet aan het verkeerde gewend, zo bedoel ik het niet hoor. Maar wel leeft hij dan in voor de Heere, dat hij uitwoont van hem. En dat nou zijn ganse bestaan van nature nog nooit iets opgebracht heeft en op kan brengen dat God behagelijk zou kunnen zijn. En wat dan? Dat heeft als vrucht dat je dat niet meer in het middelpunt gaat zetten. Dat je niet altijd dat in het middelpunt zegt en zegt, oh dit en oh dat. En als je het zegt dat je het erbij beleidt, nochtans, kleg mij hierop vertrouwen neer, de eeuwige genade Gods. Och, de ene van ander leven als de ander, ieder hart weet het beste hoe de Heilige Geest woont en werkt. In de meid wel eens vaak in een paradoxale zin, dat alles tegenover elkander staat, in zulke ernstige mate, dat dood en leven, vloek en zegen, verwerping en verkiezing, als twee muren tegenover elkaar staan, waar ik tussen gedrukt zit. En ik kan er niet uit. Ik kan er niet uit. Als ik zie wie en wat ik Adam geworden ben en openbaard in de inleving voor God, zeg ik nou, dan is de eeuwige rampzaligheid lang genoeg om voor hem te verzinken. Zo'n overtreder in gedachten, woorden en werk. En tegelijkertijd, het is niet om te zeggen, maar dat doet nu genade. Tegelijkertijd, en toch, Heere, en toch. Hebt gezegd, genade, genade, zij dezelfde. U zijt de barmhartige en de genadige in uw eeuwige liefde en trouw. Al sterf ik, ja, de ziel kan wel eens zo ver gaan, al zult ge mij niet herkennen of kennen, dan zal ik nog zeggen, O Heere, Gij zijt genadig. Gij zijt goed en vriendelijk. Dan maar overboord. O, het is onze wens zo dat Gij moogt opwassen, wij, sluit ik mezelf weer in de genade. Want dat is zo profijtelijk in het leven. Anders denk je dat je veel van genade weet, als je de genade eigenlijk als een barometer behandelt en dat je er eens op klopt. Je denkt, nou, slecht weer. Begrijp je? Ja. Maar je begreep erbij te zeggen, het is nog nooit anders als slecht geweest. Wisselvallig, veranderlijk. Het is altijd aan de linkerzijde een onvruchtbare beweging. Maar aan de rechterzijde, daar staat de barometer altijd op dezelfde schaal. En die wijst aan het eeuwige fundament van Gods ontferming naar zijn welbehagen. En dat is genade. Betoond aan zondaren. Nou, de vrucht daarvan wordt ons ook genoemd. Genade zij u en vrede. Vrede. Een vrede die het verstand te boven gaat. Dat wil zeggen een vrede waarin ik niet kan komen door mijn gegevens, mijn weldaden of alles wat ik heb op te tellen. Een vrede waarin ik niet kan komen door te constateren dat God wel wat gedaan heeft in mijn leven. Een vrede die ik nooit kan deelachtig zijn door te vertellen dat ik bekeerd ben of dit of dat. Nee, die het verstand te boven gaat. Dat wil zeggen, de vrede die de blijken van zijn gunst en ontferming meebrengen in het hart. De vrede die er is als een daadzaak van God. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. De vrede dat die verhouding, die oorlogsverhouding waarin wij als vijanden tegenover hem staan. Dat God die staat heeft veranderd. En in een staat van vrede heeft gebracht. En in de stand doet ervaren. Als ik van vrede spreek, zijn zij aan de oorlog. Vrede. Je zegt, ja, maar die hebben mensen niet altijd. Daar heb je het weer. Die hebben we nooit. Dat is overdreven, vindt u? Nee, die hebben we nooit. Ik ellendig mens. In ons blijft wel een strijd woeden. In ons. Want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En de nieuwe mens, dat is die dierbare borg en middelaar, die door het geloof in de harten woont en een gestalte aanneemt, die gaat heerschappij voeren. En daar verzet zich niet wat, maar daar verzet zich alles tegen. Dus in die zin moet je goed begrijpen, hoeven wij op geen vrede te rekenen, al worden we 80 jaar oud nog niet. Dus dan wordt het duidelijk, geliefde, dat deze zegen Gods in de eerste plaats eigenlijk een vrede aanduidt die hoger ligt. Die eigenlijk doet zeggen, al wordt het leven als het ware in tweeën gescheurd. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Hij is onze vrede die de middelmuur des afscheidsels verbroken heeft. Het is tot grote schade der zielen aan alle plaatsen waar een gemeente is. Als die zaken van God eigenlijk min of meer worden aangepast en verwisseld met de zaakjes van ons. Want dan krijg je echt, geliefde, een koekenbakkerij. Eerlijk waar. Krijg je echt een koekenbakkerij. Even mis een koek die niet omgedraaid is. Dan zeg je, wat is dat nou toch? Hebben die mensen geen gelijk? Die het hier oprapen, daar laten vallen en dan weer eens wat met winst en dan weer eens wat met verlies. En al die dingen meer. Hebben ze dan geen gelijk? Och, ik heb al eens gezegd, ik zit er zelf stikvol mee. En toch is er een groot onderscheid. Of dat dat nou het richtsnoer van ons leven is. En alsof daardoor nou onze gang en onze hoop bepaald wordt. Of door het woord des apostels, broeders. Houd de onwankelbare belijdenis der hoop vast. Hij die het beloofd heeft is getrouw. Die het ook doen zal. Dat is een heel ander geluid. Daarom worden er dan ook geen mensen meer gebakerd die eigenlijk min of meer gezond zijn in het geloof. Dat is logisch. Want diezelfde producten komen dan ook tevoorschijn in een zeer wankelmoedig, waar iemand die spreekt over het wezen der zaak met schele ogen aangekeken wordt. Dan zeggen ze, nou, die man zit toch al hoog in de boom. Maar ze begrijpen niet dat die man uit de boom is, waar hun nog steeds zich in zitten te verkneuteren. Dat begrijpen ze niet. Dat ze zelf in die boom zitten te zoeken. Maar dat die man eruit geeft. En dat hij een oog mag krijgen op dat wezenlijke van Gods genade en ontferming en vrede. Dus dan moet je nooit denken om te zeggen, kijk eens. Die man die lijkt me nou op het ogenblik nou ook niet zo blij of zo. Ja, maar dat hij moet toch. Nee, moet je niet denken. Want die vrede blijft doorgaan, dwars door alles heen. Al lijkt het in de ziel alsof we aan stukken getrokken worden. En alsof de duivel en ons eigen hart alles in het werk stelt. Om ons in oorlog en zwaar te doen verzinken. Dan nog vrede. Als gezegd, ik begrijp het niet. Dan zeg ik volmondig, ik begrijp het ook niet. Ik begrijp het ook niet. Maar het is een wonderlijke vrede. En u zegt, ja, maar het is toch ook wel eens in de zaak, in het hart zelf. Jazeker. Bij ogenblikken heeft het zo de overhand, deze vrede, dat alles daarvoor wijken moet. Alles. En dat de zondaar zo verblijd is van ganser harte, dat hij het uitroept, vrede met hem. Door het bloed des kruises. Ja, zo de overhand. En straks zal het eeuwig de overwinning hebben behaald. In een storeloze vrede. Welk een zegen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Hier wordt de goddelijke Vader aangesproken. De eerste persoon van het goddelijke wezen, als zijnde de oorsprong, als zijnde de schepper, als zijnde degene die alle draden van het voorzienig bestel van alles in zijn hand heeft, die alle dingen leidt, alle dingen bepaalt, alles bestuurt, alles regeert, van wie alle kennis en van wie alle macht is. Het is eigenlijk een zinspeling op de naam Jehovah. Ik ben die ik ben. Het is een vertroosting als het ware die is. Heden, gemeente. Dat moeten de zeven gemeenten horen bij de aanvang. De fontein van het heil moet voor hen stromen gaan uitwellen. Fonteinen zullen zich openen. Gemeente die misschien in de tijd dat ge deze brief ontvangt, misschien wel in de waarneming leeft,
alsof hij er niet is. Gij moet de boodschap horen die is. Hij is eigenlijk, dat zo kun je het ook lezen, de zijnde. De wezenlijk zijnde. Hier is, al tast ik hem voor niet, en al bemerk ik hem achter mij niet, die nogthans is, dat roept hij als troost toe. Dat roept hij als het ware uit om een hart onder de riem te steken en om ze te bemoedigen en te zeggen, o, denk niet, God is dood, al lijkt het voor u, maar hij is de zijnde, hij is de wezenlijke God en Vader. En hier wil het heen wijzen naar de genade en de vrede. De genade en vrede welt niet op uit mijn plezierige gemoedelijke stemmingen. De genade en vrede kan niet de vrucht zijn van het feit dat ik vanavond tevreden mag zijn omdat het vandaag nogal gegaan heeft met mij. Nooit. De genade en vrede kan nooit haar oorsprong hebben dat er misschien 20 teksten al vandaag in de gedachten geweest zijn. Ook niet dat ik misschien gezongen heb van goeder harte. Ook niet. De genade en vrede wordt hier aangewezen uit degene die is en die is, de onwankelbare zijnde. De genade is niet een sfeer. De genade is niet een overlegging van ons verstand. De genade is ook niet een aandoening van het hart. Maar de genade is een scheppingsdaad van de zijnde God die eeuwig is. Dat is het troostrijke. Achter de genade staat niet een dominee, een ouderling of wie dan ook. Of een engel. Maar de genade wordt aangeroepen uit degene die is wezenlijk. Om de gemeente in te prenten. De genade, dat is nog niet eens een losje uit de loterij. De genade, dat is niet als je geluk hebt. De genade is niet te verdienen. De genade is in geen enkel opzicht te bereiken door één Adamskind. Maar de genade is er, want zij is van hem die de eeuwig zijnde is, die onveranderlijk is. En die was, dat wil zeggen, die in de ganse geschiedenis van zijn volk, van Israël, van Adam af, toen ook zichzelf bewezen heeft te zijn die hij is. Zo was hij toen ook. Daar geeft de geschiedenis getuigenis van. Dat degene die was, onder zijn volk, die wandelingen wilde hebben onder dat volk, dat hij degene is. Die in alles de oorsprong is. Ook toen wij dood waren. In de misdaden en in de zonde. Ik weet dat de mens mag niet filosoferen en niet speculeren daarin, maar dit is toch geen speculatie als je eens even indenkt. Die is de eeuwig onveranderlijke, de gedachte alleen, dat hij nu in eeuwigheid, toen er nog niets bestond, buiten hem, dat hij lief had met een eeuwige liefde, in zijn lieve zoon uitverkoren had. Ja, dat wordt nog bevestigd door de koning als zij zegt, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Och, wanneer deze sluis, deze fontein zich opent in haar volheid,
Daar staat ons hart ogenblikkelijk stil. Dan smelten wij als was. Hier reeds iets in die machtige uitspraak die is. De genade van die is. Voor een mens die niet is. Die niet was en die niet komen zal. Wat is dat in die tegenstelling? Hartvernederend, verootmoedigend, maar ook overlopend groot. Dat zo'n nietswaardige, niets zijnde, al beeld hij zich nog zoveel in, dat daar nu tegenover staat die eeuwige vader waarvan Petrus juicht, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegening, die ons heeft uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Dat is niet te begrijpen. Dat is nooit te begrijpen. Dat lost de zondaar in al zijn ledigheid, lost hem als het ware op. In hem die gezegd heeft dat uit hem alle dingen zijn. En die komen zal. Dat is eigenlijk, deze vertaling is eigenlijk niet helemaal juist. Want er staat eigenlijk, en de komende. Het woord je zal staat er niet bij. Je zou ook kunnen lezen, die komt. Maar nog beter is om te lezen, en die de komende is. Om de kerk niet alleen te bepalen bij het uitzien wat hij komen zal om te geven, de wens van alle die hem geven, maar om de kerk, de zeven gemeenden, te bepalen bij het zien. Niet alleen bij het uitzien, maar bij het zien, om heden te zien dat hij komt, dat hij de komende is, dat hij op weg is, opdat we niet als het ware in een dode, starre kerk of gemeente wanen te zijn, met een God die aan het eind der eeuwen opstaat om te komen, nee, maar met een eeuwig zijnde, die altijd is, die op weg is, die leeft, die werkt, die in zijn daden, in deze wereld, door zegen en vloek, rampen en wat u maar op kunt noemen, de komende is. Hij die zich spoedt, u kunt zeggen, dan komt hij wel langzaam. Want van begin der schepping blijven alle dingen gelijk, maar God vertraagt zijn belofte niet. Maar zijn gang is precies van zulke snelheid, dat als de laatste der uitverkoren is toegebracht, dan wordt hij in zijn volle tegenwoordigheid onmiddellijk ervaren en houdt de wereldgeschiedenis op. Dus hij komt niet te hard, hij komt ook niet te langzaam, maar hij is de komende. Dat is troostrijk. Want in de genade is hij ook de komende. Dat geeft de burger van Sion moed. Als hij aan zijn kinderen denkt, waar dan ook aan, en hij kan alleen maar zeggen dat eenmaal de Heer komen zal om te oordelen. De levende en de doden, dat is de volkomen waarheid. Maar als hij dan een dode zou zijn naar de geest, dan is er geen enkel uitzicht meer. Zeg het jongen, het kan nog wat duren, maar dan is het afgelopen. Dan komt hij. Maar nou, dit inhoud van dit woord, en de genade en vrede zij u van de komende, die heden trekt door eeuwige liefdekoorden naar zijn lieve zoon, die nog als de komende werkzaam is, zodat de mens wel met recht aan alles mag wanhopen, maar nooit aan zijn eeuwige genade, dat hij de komende is. Dat is troost, want wat heden niet gezien wordt, kan morgen openbaar worden. En ik zeg het niet tot verontschuldiging, en niet tot een pleister voor onze beschuldigende gewetens, maar dat is het behoud van de man of vrouw, wier knieën stijf geworden zijn in de zonde, en die als wrakhout zijn weggedreven. Hij kwam, omdat hij de komende is in zijn genade, en hij heeft eruit opgeraapt, uit nood en dood, en heeft ze doen roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En toen was het precies genoeg. O, dat is het levende van het waarachtige woord Gods. Hij is nog steeds de komende en hij blijft komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Hé, dit is een benaming hier van de Heilige Geest. Sommigen hebben hier engelen willen lezen. Geschapen engelen. Maar dat moet verworpen worden op grond daarvan. Hoe zouden wij genade en vrede uit engelen kunnen deelachtig worden? Hoe zou een engel geplaatst kunnen worden tussen de eerste en de tweede persoon in? Dat zou niet God gepast zijn. Maar hier staat er van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en er is dan het aanduiding van de volheid van de Heilige Geest. En nu kom ik weer terug op dat woordje zeven. Want dat woordje zeven is zo ontzaglijk veelvuldig. Het is een volheidsgetal. En op de zevende dag lezen wij, zeven is ook 6 plus 1. Zeven is de volheid, de volmaakte rust van God in zijn werken. Zeven was het getal van de reine dieren die tot de arken kwamen. Daar werden 7 varren en 7 lammeren geofferd. 7 dagen vuuroffer ter verzoening. Na 7 maal 7 jaren kwam het jubeljaar of de grote verzoendag. De 7e dag was de Sabbat des Heren uw Gods. Daar waren 7 priesters die 7 ramsbazuinen droegen en bliezen. O, het ganse woord is vervuld met het getal 7, ook in de reinigingen, 7 dagen, 7 jaarweken, 70 maal 7 maal vergeven. In de openbaring lees je van de 7 gemeenten, de 7 sterren. Van de armen, de 7 armen van de kandelaar. Van de 7 engelen, de 7 donderslagen. De 7 bazuinen, de 7 violen. En de 7 laatste plagen. Daar is het woord vervuld mee. 7 duidt aan een volheid. Je zult zeggen, het is verwarrend. Nee, het is niet verwarrend, want dan moet je eens goed opletten. De 7 geesten. Zacharias zag de geest uitgaan naar alle hoeken. Naar het zuiderland, het noorderland. We mogen God de Heilige Geest niet splitsen. Die 7 is niet in 7 stuks te benaderen. Zo niet. Maar het wil zeggen, die Heilige Geest is in zijn genadebedeling, is een toepassende werking, is een goddelijke eigenschap als de levenwekkende geest, in de onderhouder, de geest die op Christus als het hoofd heeft gerust, in volkomenheid.
Die geest is zo oneindig groot. Waar de kerk zich ook bevindt, hij is aanwezig. Hoe zult meent in druk te vergaan, onder verleidingen te bezwijken, of de enkeling, de persoon, dat hij zo'n stofje aan de weegschaal is en een druppel aan de emmer. De Heilige Geest is een volmaakte geest, die aan alle plaatsen van Gods heerschappij uitgaat om te leren, te onderwijzen, te wederbaren, te vertroosten, te bemoedigen. Om het uit Christus te nemen. Zo moet u dat woordje zeven hier zien. Niet dat er zeven aparte geesten zijn, maar het woordje zeven geesten is de benaming voor die ene God, de Heilige Geest. Zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat duidt de goddelijke uitgang van de Heilige Geest aan. Hij gaat uit van de Vader en de Zoon. Dat duidt aan dat de Geest het niet alleen uit Christus neemt, maar dat de Geest voor de troon des Vaders in het hart des Vaders blikt om alzo in zijn genadebedeling nooit mis te tasten, altijd zuivere pijlen te richten. Hij weet wat in de diepte Gods is. De Geest die onderzoekt de diepte Gods. En omdat die Heilige Geest de diepte Gods voor zijn troon aanschouwende is, zo verwerkelijkt hij ook dat eeuwige welbehagen Gods op een volkomen wijze aan alle zeven gemeenten, dat is de ganse kerk, waar ook verstrooid, en aan een iegelijk in het bijzonder. Och, dit is zo'n breed terrein, als we daar in schrift met schrift gaan vergelijken, dan zou een avond te kort zijn, daarom noem ik u slechts enkele dingen daaruit. Om aan te duiden de volkomen mogendheid van de Heilige Geest. Dus in welke hoek dat je ook zat, die wind vervulde het gehele huis waar ze zaten. Overal. Zo ook die zeven, die volle geest, die rust op het hoofd en op al zijn ellendigen in lering en onderwijzing. U zegt, hé, waarom wordt hier de Heilige Geest genoemd, die toch de derde persoon is in het goddelijke wezen? De kanttekeningen schrijven daarvan dat Johannes wilde eindigen met een lofzegging aan de tweede persoon van het goddelijke wezen. Maar dat had hij toch wel kunnen doen natuurlijk, om die tweede persoon lof en eer toe te brengen. Maar we zien hier het beeld van de aardse tabernakel. Daarin waren drie delen, het heilige der heiligen, het heilige en de voorhof. Nou heeft dat een zeer diepe betekenis, maar ik wil u alleen noemen wat voor dit verband nodig is. In het heilige der heiligen woonde God de Vader tussen de cherubim, op grond van het werk zijn zoons. Maar daar woonde de Vader tussen de cherubim. In het heilige, daar stond de zevenarmige kandelaar met haar lampen reikende naar omhoog. Met olie gevuld, licht verspreidende, verzinnenbeeldende, de werking, de verlichtende werking, de allesomvattende werking van de Heilige Geest.
In het voorhof stond het altaar. Als een heenwijzing naar de enige offerande, eenmaal aan het kruis geschied. Want de geest rustte op Christus ook zonder mate. Christus rustte niet op de geest. Maar naar zijn menselijke natuur rustte de geest op hem. En naar die heilige verborgenheid, naar die heilige opvolging, het is nog een verkeerd woord, ik zou beter kunnen zeggen volgorde, wordt ons hier genoemd in de tweede plaats de genade en vrede van die volmaakte geest, die vrede geeft op allerlei wijze en te alle tijden. En komt daarna de middelaar. En niet alleen hier, en niet alleen in de eerste plaats, hier genoemd als de eeuwige zoon van God naar zijn goddelijke natuur, maar hier genoemd in het wonder van de vleeswording. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij wordt hier door Johannes aangeroepen om in die zegen en genade als de middelaar. Daarom staat hij hier als laatste genoemd. Genade en vrede van hem die is, die was en komen zal. Van de geest die als een levenwekkende geest op de chaos eenmaal levenwekkend zweefde bij het begin der schepping. En die ook zijn arbeid voortgezet heeft in de herschepping. Om uitgaande van de Vader door de Zoon. Levenwekkend zondaren te bearbeiden en ze tot het leven te brengen. En ze de genade en vrede te doen ervaren. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De zaligmaker, die gezalfd is geworden. Daar sluit hij mee. U zegt, ja, maar dat is toch eigenlijk het eerst? Nee. Nee, daarin is niet eerst en laatst naar menselijke maatstaven. Maar de Vader is het. Die alle dingen heeft geschapen, gemaakt door zijn woord. En door de geest zijns monds, ordenend, al hun heil heeft bereid. Daarom wordt hij hier genoemd, niet als de minste, maar in deze orde des heils als ten slotte het middelpunt, waarin alle stromen van lof en dank zich ontladen. Als die fontein der hoven en putten levende wateren, die als het ware in het harte des Vaders was, door de Heilige Geest bekendgemaakt, maar door het bloed en de wonden van Christus naar buiten treedt, om te zijn een fontein tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David. En van Jezus Christus. Ja, die na zijn menselijke natuur de zaligmaker in vlees gekomen is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. Die van de Vader verordineerd en verkoren is en gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. Want de Heilige Geest was eerder dan de menselijke natuur van Christus. De menselijke natuur van Christus kwam in de tijd. De Heilige Geest is van eeuwigheid. Van Jezus Christus,
die de getrouwe getuige is. Het grondwoord vergt eigenlijk, de zin vergt eigenlijk, om de klemtoon te laten vallen op de woorden, de getrouwe getuige en de eerstgeborene. Niet zonder meer eerstgeborene, maar de. Niet zomaar een getrouwe getuige, maar de getrouwe getuige. En wat hij bedoelt, die Jezus Christus, zegt de apostel, kerk, aan wie zulke grote dingen geopenbaard zullen worden, namelijk de ganse geschiedenis van de laatste bedeling. Die is de getrouwe getuige, want hij heeft getuigenis gehad van God de Vader. En wat hij van de Vader getuigd heeft, is waarachtig. Want hij is geen leugenaar. Maar wat hij gezien en gehoord heeft, dat heeft hij getuigd. Die getuige staat te schitteren in elks ogen. Zo bevestigd als de maan, zo glansrijk als de stralen. Mijn getrouw, de getrouw. Dat wil dus zeggen, we kunnen van allerlei getuigen spreken. Van martelaren, bloedgetuigen. Jehovah getuigen, wat je maar noemen wil. In goede en kwade zin. Maar hier gaat het over de getuige. Die getrouw is geweest tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Die in zijn ganse huis getrouw geweest is. Die de eerstgeborene is uit de doden. Daar zijn anderen door de Heere weggenomen. Die het leven hebben aanschouwd. Henoch heeft de dood niet gezien. Elia is met een wagen ten hemel gevaren. Maar hij is de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene. Dat wil zeggen, hij was en voor Elia. En voor Henoch degene die de schoot heeft geopend. Dat wil duidelijk zeggen. De wegbereider. Hij is degene die de schoot geopend heeft, zodat zondaren uit de kaken van hun zonde en verdoemenis, ja uit hun dood en verderf, achter hem aan tot het leven en de gerechtigheid gebracht zullen worden. De eerstgeborene wil zeggen, hij is door zijn eigen verzoening, zijn eigen gerechtigheid, is hij uit de kuil omhoog gestegen. Niet alleen van de groeven der vertering, maar van de geestelijke en de eeuwige dood en de lichamelijke dood. Hij was de eerste. We zitten er allemaal in en we kunnen er niet uit. Wie zal ons de deur open doen? Want het graf is verzegeld. En dat aardse graf had een aardzegel, maar ons geestelijk graf heeft een goddelijk zegel. Een zegel dat door niemand verbroken kan worden. Alleen zou het verbroken kunnen worden als er een op wonderbaarlijke wijze eerst in dat graf kwam, waar wij in bedolven liggen, hoofd voor hoofd. En die dan in dat graf gemeenschap zou willen hebben. Alles op zich zou willen laden. En tenslotte als een meerdere Simson om zou brengen en de steen afwentelen. En zo geboren zou worden van onder de wateren. Dan zou dat ellendige geslacht mee kunnen komen. Want dan zou er een opening zijn. Waardoor ze getrokken werden uit die duisternis om het zonlicht der gerechtigheid aan schouw. Dat betekent de eerstgeborene. Wij worden niet geboren buiten hem. Wij komen er niet uit zonder hem. Wij zullen nooit het licht kunnen aanschouwen buiten de weg die Christus Jezus is en die hij gebaand heeft. Nooit. En wat de mens ook tracht te verzinnen of te bedenken, hij blijft in de dood. Alleen waar hij de koning wordt ingeleid en hem door een waarachtig geloof aangenomen wordt, daar gaat hij door de bres die hij in die muur gebroken heeft, achter hem aan, uit de dood, tot de eeuwige zaligheid. Zo is hij de eerstgeborene uit de doden. Dan laat het hierbij. Het hoeft geen gewoonte te worden dat altijd laat is. We gaan zo de Heer wil en wij leven wel weer verder de volgende keer. Maar dat dit in onze harten van deze bijbelezing mocht blijven hangen. Er is een eerstgeborene uit de doden. Niet een, de eerstgeborene uit de doden. Dan weet je het geheim der zaligheid. Want als je dan in je ziel overleggen gaat en je zegt, hoe zal ik ooit bekeerd, hoe zal ik nou zalig kunnen worden? Hoe zal ik nou ooit die machtige en eeuwige God loven en prijzen? Dan weet je het nu. Daar gaat er één voor op. Daar is er één die die weg en die kuil van onze ellende opengebroken heeft, nadat hij het eerst in neergelegd is geworden. En u kan alleen achter hem, door hem, kan de zondaar zalig worden. En anders kan het nooit meer. Laat alle hoop varen. Laat maar gerust gaan. En dat die Heilige Geest in onze harten wil werken, die belijdenis, Heere. Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat buiten u lig ik en ga ik naar de eeuwige rampzaligheid. Maar met, achter en door u zal geen graf des doods en der zonde mij ooit vast kunnen houden. Maar zal ik als het ware zoals een schip in het zog van een schip, zal ik meegetrokken worden tot voor de troon om uw lof eeuwig te zien. Openbaar u ook aan mij, zegt dan de zondaar. Amen.